Hallo CryptoCorners, het is woensdag 3 juli 2024. Daar zijn we weer met de CryptoCorners podcast aflevering 385. Na een weekje afwezigheid hebben we niet een al te denderend rapportcijfer. Het is natuurlijk op dit ogenblik ook een beetje afzien in de markt. Het cijfer staat op een 2 op het ogenblik. Vorige keer hadden we nog een 3, dat is gedaald naar een 2. En de reden ervoor dat het gedaald is, is de tegenvallende Bitcoin dagchart. Daar komen we zo meteen op terug. Voor de zekerheid, ondanks het feit dat de prijzen dalen, begint het optimisme behoorlijk toe te nemen. Dat zal je niet zijn ontgaan als je hier en daar de blogs volgt en de YouTube-video's van andere analisten. Die zijn ook allemaal eigenlijk buitelen, ze allemaal over elkaar heen om aan te geven dat ze heel wat verwachten als het gaat om de toekomstige prijzen van Bitcoin. Ik hoor er ook bij, ik denk dat datgene waar we nu in zitten, een korte pas op de plaats, een korte malaise, misschien iets langer duurt dan echt kort, maar echt een voorbode is van hele mooie prijsontwikkelingen straks. Ga ik vanzelf wat een en ander van zien als we straks de charts er even bij pakken. Voordat we dat doen, heb ik nog even wat kort nieuws van onszelf. Niet zo heel veel, want ook bij CryptoCoins is het natuurlijk een beetje zomervakantie. Allereerst, Kevan, die is met een nieuwe livestream begonnen. Misschien was je erbij gisteravond dinsdag 2 juli. Hij doet het elke avond van half... Of elke avond, dat zou mooi wezen. Elke dinsdagavond van 7:30 tot 8:30, Kevan's Trading Room. Daar praat hij eigenlijk over alles wat hij meemaakt tijdens het traden. Laat af en toe ook trades zien. En je zult zien dat, zeker nu we de challenge weer hebben opgepakt, ook regelmatig wat dingen die hij in de challenge meemaakt in zijn Trading Room worden besproken. Dat ga ik trouwens misschien ook hier in de podcast doen, maar zeker ook tijdens tussentijdse livestreams. Niet in het CryptoCoins Café, dat trouwens vanavond er weer is. Daar gaat het met name over daytraden met de CryptoCoins daytrading methode. En dat is een mooi bruggetje, want vanavond, ik zei het al, is het weer zover. Vanavond eigenlijk 3 juli om 7:30 ga ik live traden op Bybit. Vorige of 2 weken geleden probeerde ik dat ook. Misschien was je erbij, dat ging helemaal fout. De reden bleek dat er gewoon een zware internetstoring hier bij ons in de buurt was, waardoor ik eigenlijk gewoon helemaal niks meer kon doen. En dat betekende dat we de kortste CryptoCoins Café sessie ooit hadden. Die heeft volgens mij niet langer geduurd dan maar 10 minuten. Sorry daarvoor. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat het vanavond een stuk beter gaat. Dus ook vanavond ben je van harte welkom in het CryptoCoins Café. www.cryptocoins.nl/café. Dan het nieuws van buitenaf. Er is natuurlijk genoeg gebeurd, genoeg geschreven. Maar het meeste wat je op dit ogenblik leest zijn meningen. Niet zozeer feiten. Er gebeurt wel van alles, maar niet alles is even nieuwswaardig. Een van de dingen die wel interessant zijn om even te noemen hier, in ieder geval naar mijn mening, is de MiCA-regeling. Je weet het misschien, MiCA, de Europese wetgeving als het gaat om regulering van de cryptomarkten, die is helemaal ingegaan eind van dit jaar op 30 december. Maar de helft ervan is nu al ingegaan op 30 juni. En dat gaat met name over de regulering van stablecoins. En een van de stablecoins die nu goedkeuring heeft gekregen van de Europese, of zeg maar de Europese Commissie, is de USDC van Circle. En Circle heeft er ook absoluut veel enthousiast over gepost. Jeremy Allaire, dat is de oprichter, of niet de oprichter, een van de oprichters, maar in ieder geval de grote baas van Circle, die zei: dit is pas het begin, want we gaan niet alleen met de Circle, de dollar als stablecoin, de USDC aan de slag, maar ook met de digitale, of een digitale stablecoin die achter de euro hangt. Oftewel de euro, de EURC wordt het ding genoemd. Daar zullen we binnenkort ook veel meer over horen. Je ziet nu al een beetje dat een aantal handelsplatformen langzaam maar zeker beginnen toe te trekken naar de USDC. In tegenstelling tot heel veel geruchten de afgelopen weken is het niet zo dat USDT, de Tether, zeg maar de grootste stablecoin, met tegelijkertijd ook de grootste twijfel als het gaat om de feitelijke waarde ervan, zit er achter elke USDT, zeg maar crypto-versie van de dollar, wel een echte dollar of niet? Nou, die vraag zal waarschijnlijk wel nooit worden beantwoord. Maar iedereen had eigenlijk min of meer verwacht dat doordat de USDT door de MiCA-wetgeving niet wordt geaccepteerd, dat het wel klaar zou zijn daarmee op al die handelsplatformen die graag een Europese licentie willen hebben. En het tegendeel is waar. Je kunt gewoon nog steeds keurig handelen met USDT op Binance. Je kunt nog steeds, als je natuurlijk toegang hebt tot Binance, ook op Bybit kun je nog steeds met USDT aan de slag. Maar je ziet wel dat USDC langzaam maar zeker, het gaat niet zo snel als handelsplatformen waarschijnlijk hopen, maar het gaat waarschijnlijk wel gebeuren, de positie van USDT zal gaan overnemen. Nogmaals, zover is het nog lang niet. En je ziet nu ook dat handelsplatformen er veel aan doen om USDC meer verhandeld te krijgen. En een van de dingen die bijvoorbeeld op Bybit nu zie gebeuren, is dat de commissie die je voor USDC betaalt, USDC trades, bijna naar nul gaat. In heel veel gevallen gewoon nul is. En dat doen ze natuurlijk met één reden, te zorgen dat er meer handelsvolume komt. Eigenlijk handelsvolume wordt weggesnoept van de USDT-marktparen en futurescontracten. Het is nog niet zover dat je op dit ogenblik vrij makkelijk kunt gaan traden met USDC als basismunt. Daar is het volume toch nog wat te laag voor. Hij wordt ook nog niet ondersteund door de CryptoCoin Scanner. De reden, het volume is nog een beetje te laag. Maar ik verwacht dat beide dingen gaan veranderen. Ik verwacht dat het volume van USDC als basismunt behoorlijk zal gaan stijgen. Met name ook op Bybit, die daar echt veel aan doen om dat te promoten. En op het moment dat wij zien dat het USDC-volume echt groot genoeg is, is de kwestie van tijd voordat we ook de USDC gaan toevoegen als basismunt in de CryptoCoin Scanner. En waar ik zelf ook een beetje op let, zou je afvragen waarom op dit ogenblik, want je hoort en ziet er nauwelijks wat over, is op die munt van Paxos, die stablecoin die vroeger de BUSD heette bij Binance, ook wel de Pax werd genoemd, maar inmiddels bekend is onder de naam USDP. Bekend tussen aanhalingstekens, want op Bybit vind je die munt bijvoorbeeld helemaal niet terug. En op Binance is er maar één handelspaar, één marktpaar waar de USDP in zit. Maar toch vlag ik die munt niet uit. Ik blijf hem in de gaten houden, ondanks het feit dat hij nog onzichtbaar is op het ogenblik. En de reden dat ik daar enthousiast over ben, is dat het de enige munt is waarvan ik 100% zeker weet. Door al die accountantsrapporten die erover verschenen zijn en alles wat er elke maand weer wordt gepubliceerd, dat die USDP daadwerkelijk is geborgd door echte dollars. En overigens, als je de naam Paxos wat bekend voorkomt, het is hetzelfde bedrijf achter Pax G, oftewel de crypto-versie van goud. En als je goud wilt hebben zonder dat je dat verder fysiek in huis wilt hebben of fysiek wilt laten opslaan, maar in crypto-vorm, kun je dat dus doen door op de meeste handelsplatformen Pax G aan te schaffen. En achter elke echte Pax G zit ook een echte troy ounce goud, 31,2 gram, opgeslagen in de vorm van baren bij Brinks, een grote goudkluis in Londen. Misschien interessant om eens naar te kijken, de Paxos website. Tot zover eigenlijk het externe nieuws. We gaan het hier niet hebben over alle analisten die over elkaar heen vallen en zeggen dat de dip van dit ogenblik echt een tijdelijk is, want dat wordt volgens mij zometeen uit de charts ook wel duidelijk. En we gaan dus meteen even naar de charts toe. En omdat er een nieuwe maand is begonnen, 2 dagen geleden, pakken we als eerste ook even de maandchart erbij. Dit is de Bitcoin maandchart, Bitcoin versus de dollar. We zijn duidelijk op weg nu naar een nieuw dal. We hebben een piek bereikt, nog al een tijd geleden, in maart 2024. Daar is de prijs eigenlijk al maandenlang niet meer boven gekomen. En op dit ogenblik hebben we eigenlijk al een nieuw dal te pakken, als je kijkt naar de candle van mei. Maar ik negeer die nog even. En de reden is, hij komt te snel, en dan praat ik dus over de low op die candle van mei, hij komt te snel naar die piek op de candle van maart. Eigenlijk wil je gewoon 3 candles minimaal tussen een piek en een dal hebben zitten om echt een trend te kunnen zien. Ik zeg er wel bij, dat is niet wat Charles Dow deed. Dat is de grondlegger van deze methode, de peaks and troughs analyse methode. Die zei gewoon, er kan makkelijk een nieuwe trough komen of een nieuw dal komen na een piek een maand eerder of een week eerder. Zeg maar de vorige candle, hoewel in de tijd dat Dow dit bedacht er nog geen candles bestonden, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb zoiets van, in de praktijk blijkt zeker bij crypto, je hebt gewoon even wat rust nodig, even een pas op de plaats, voordat je kunt zeggen, oké, nu is er echt een piek geweest, nu gaan we op weg naar een dal. Nou, nu is dat duidelijk het geval, de piek van maart is een feit, we zijn nog steeds op weg naar een dal. Het dal van mei negeer ik voorlopig nog eventjes, en ik ga ervan uit, eerlijk gezegd, dat we daaronder gaan duiken. Dat betekent dat ik niet raar ga opkijken als we prijsdalingen gaan zien onder de 56.500. En ik weet het, ik heb in eerdere afleveringen van de CryptoCoiners podcast gezegd dat ik heel erg optimistisch ben. Ik heb zelfs gezegd, als ik me niet vergis, vorige maand in de podcast, de eerste podcast van juni, dat ik verwachtte dat we in juni wel een nieuwe all-time high zouden zien. En de reden ervoor is dat dat sentiment zo ontzettend positief is. Het probleem is alleen dat de markt nog wel eventjes zijn dingetje moet doen. Die moet ook een beetje meewerken. En wat ik in de vorige podcast ook heb besproken, geld is op dit ogenblik gewoon een issue. Die rente gaat niet naar beneden. In Europa misschien wel. Komen we zo nog even op terug als we Wall Street erbij pakken. Maar de Amerikaanse Fed, en ook hier komen we zo meteen nog even op terug, geeft eigenlijk voortdurend signalen af die mensen eerder pessimistisch maken als het gaat om de prijs van geld dan optimistisch. Maar ik blijf optimistisch. Ik denk dat het echt een kwestie van tijd is voordat we nieuwe all-time highs gaan zien. En het laatste wat ik nu word, en naar mijn mening jij ook, anders was je er waarschijnlijk niet bij deze podcast. In de studio hier, we nemen deze podcast altijd live op elke woensdag, zitten nu 100 mensen. Die zitten hier ook niet voor niks, allemaal geïnteresseerd in crypto. Met de waarde van Bitcoin en met het bestaansrecht van Bitcoin is natuurlijk verder helemaal niks aan de hand. Dit is gewoon een prijsverhaal. En de prijs van Bitcoin, de prijsdalingen van Bitcoin die we op dit ogenblik zien, zien we echt niet alleen bij Bitcoin. Die zien we ook bij andere safe havens, zoals het wel eens wordt genoemd, zoals bijvoorbeeld goud. Zometeen gaan we daar nog wat voorbeelden van zien. Die all-time high, daar zullen we misschien nog even op moeten wachten. Ik denk echt niet al te lang, want het sentiment is er gewoon. Elke analist die met een beetje verstand van zaken naar de huidige situatie kijkt en naar de enorme markt- of geldontwaarding eigenlijk van de euro en de dollars, die weet gewoon, het kan niet anders dan dat dergelijke safe havens gewoon hun waarde gaan bewijzen, ook in de vorm van prijs. Het is zo superbelangrijk dat je op dit ogenblik het verschil kent tussen wat de waarde van iets is en wat de prijs van iets is. Die prijs is wat mensen ervan vinden, wat mensen van de waarde ervan vinden. En wat mensen ergens van vinden, wordt gewoon volledig beïnvloed door hoe mensen zich voelen. Zijn ze optimistisch of zijn ze pessimistisch? Mensen zijn nog steeds heel pessimistisch als het gaat om hun eigen portemonnee. De effecten van de inflatie zijn nog steeds heel erg voelbaar. Maar heel langzaam, nogmaals, heel langzaam, beginnen die effecten wat af te nemen. En begint dus ook het sentiment van mensen een beetje om te keren. Duidelijk is dat als er ook maar één aankondiging komt, met name uit Amerika, daar zullen we nog even op moeten wachten, maar uit Amerika, dat geld minder schaars wordt, dat geld goedkoper wordt, dan krijgen we torenhoge prijsontwikkelingen te zien. En waarschijnlijk al voor die tijd. Ik kom daar zo nog even op terug als we Wall Street erbij pakken. Nou, de maandchart dus, die is nog steeds bullish. Er is verder eigenlijk helemaal niks veranderd, ondanks het feit dat de prijs nu daalt. We hebben hogere pieken en hogere dalen. Ook de laatste piek die we hebben gezien was hoger dan de vorige. We zijn nu nog steeds op weg naar een nieuw dal. Zolang de prijs, niet schrikken, zolang de prijs boven de $25.000 blijft, die prijs hebben we voor het laatst gezien in september van vorig jaar, is er helemaal niks aan de hand, blijft de trend gewoon bullish. En hou je vast, ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, maar zelfs als de prijs van Bitcoin zou dalen tot onder de $24.920, dat is het laatste dal uit september vorig jaar, en ondanks het feit dat je dan iedereen zult zien schrijven dat het is gebeurd met Bitcoin, is er helemaal niks aan de hand. Die maandchart blijft dan gewoon bullish. We volgen de trend en die trend wordt bepaald door pieken en dalen. En zolang de pieken maar hoger blijven en de dalen ook, beide dus, is er niks aan de hand. Zelfs als een dal even wat lager is dan het vorige, maar de pieken nog steeds hoger zijn, blijft een trend gewoon bullish. Dus er is geen enkele reden aan te nemen dat op korte termijn, tussen aanhalingstekens 6 tot 12 maanden, deze maandchart ook maar omkeert. En dat betekent dat ik absoluut verwacht dat we nieuwe all-time highs gaan zien. Dat de volgende piek die we gaan meemaken hoger ligt dan die van $73.794. We zullen er alleen even op moeten wachten. Misschien iets langer dan iedereen had gehoopt. Verder, de TD, die pak ik er vaak ook even bij. Die heb ik al een aantal maanden op rij genoemd. TD is de afkorting van Tom DeMark. En dat is de bedenker van de zogenaamde TD Sequential Indicator. Hij heeft hem zelf bedacht, ik zei het al, de bedenker. Hij heeft er ook auteursrecht op en dat betekent dat een man als een havik er bovenop zit als mensen proberen om die indicator te klonen. Dat gebeurt af en toe toch, bijvoorbeeld op TradingView waar ik nu naar kijk. En als jij dit op YouTube volgt, zie je dat dus nu ook. En die TD-indicator die hier ziet lopen, die is nu aan zijn einde. Of tenminste, de reeks is aan het einde, de sequence. Die bestaat namelijk altijd uit 9 candles die op rij allemaal hoger moeten sluiten dan 4 candles daarvoor, of lager moeten sluiten dan 4 candles daarvoor bij een bearish reeks. Nou, de bullish reeks, nogmaals, het heeft niks met bullish trends te maken, dit is puur een prijsontwikkeling. De reeks bullish candles volgens de TD Sequential Indicator is nu technisch gezien voorbij. Kijk, we hebben 9 candles gehad en candle nummer 9, dus de candle van juni, is nog steeds hoger gesloten, je zou bijna zeggen hoger dan de vorige, nee, daar kijk ik niet naar, hoger gesloten dan de candle 4 candles terug, oftewel de candle van februari. Kijk, die sloot op, wat was het hier, de close was, even kijken hoor, $61.161. En de close van de candle van afgelopen maand is 62.000 en nog wat meer dollar. Oftewel hoger dan die van candle nummer 5, 4 candles terug. Dat betekent opnieuw een groene. Maar dat is waarschijnlijk nu aan het veranderen. Dat is nog niet definitief. Officieel is de reeks nu voorbij. Er zijn er immers altijd 9. Soms loopt zo'n reeks door tot misschien wel 13, 14 of 15 candles. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in de periode van eind 2020 tot de eerste bullrun van 21. We hebben 2 bullruns gehad in 21. Die tweede bullrun was voorbij in mei 21. Je ziet, candle 9 was in december. Toen nog steeds een voortzetting. Candle 10, 11, 12 en 13. 14 nog. En toen was het echt voorbij. Toen begon de rode reeks. Het is overigens geen gegeven dat reeksen altijd worden afgemaakt. Dus denk niet bij jezelf van, oh, we zijn nu blijkbaar begonnen aan een rode reeks. We gaan nu 9 candles zien die naar beneden lopen volgens TD Sequential. Dat hoeft helemaal niet. Maar feit is, hoe dichter een candle in de buurt komt van nummer 9, des te groter de kans dat de rek er even uit is. En dus vandaar ook de voorspelling van veel mensen dat op de maandchart de rek er nu wel even uit is en we een paar candles geen significante prijsstijgingen meer zullen zien. En misschien weet je nog, ik heb vorige maand ook gezegd, goed uitkijken, we willen een belangrijk, met name als het om de weekchart gaat, we willen een belangrijke zone doorbreken, anders kan het wel eens heftig naar beneden gaan. Nou, dat komt dan een beetje hier tot uiting, ook op de maandchart. Voor de zekerheid, we zijn nog bezig met rode candle 1 hier, de candle van de maand juli op dit ogenblik. Op dit ogenblik is hij rood en ik kijk niet naar de candle zelf, ik kijk met name naar dat eentje wat eronder staat. Maar als de prijs, als deze candlestick qua close op een prijs komt die hoger is dan $71.285, dat is deze candle. Kijk, de close hier, $71.285. Als dat gebeurt, zijn we gewoon nog steeds in die groene reeks bezig. Deze candle van deze maand kun je op dit ogenblik dus nog niet serieus nemen. Het enige wat ik hieraan eigenlijk kan ontlenen, is dat de reeks in principe nu voorbij is. In feite gaat het gas er nu even af. We wachten af of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Goed nieuws is er van de Ichimoku Cloud. De prijs staat daar keurig nog steeds boven alle lijnen, zelfs boven de blauwe die je hier ziet. En dat is goed nieuws nog steeds. De wolk is ook nog steeds groen. Helemaal niets aan de hand dus op die maandchart. Waar je, het enige waar je misschien even op wilt letten, maar ook dat is niet echt heel spannend, is dat de unbalanced volume indicator op de maandchart bearish is geworden. De prijs is vorige maand zo ver gedaald dat het volume is afgenomen en onder zijn eigen voortschrijdende gemiddelde is gedoken. Niet iets waar ik me heel veel zorgen over maak. Ik denk nogmaals, pas je op de plaats. Ik verwacht veel grote prijsstijgingen in de komende maanden. Misschien niet in deze maand, misschien ook nog niet eens in de volgende maand, maar daarna kan het naar mijn mening echt niet anders. Het had al lang moeten gebeuren. Er is zoveel optimisme in de markt. Er is zoveel positief sentiment in de markt. De enige reden hiervoor, is dat we het zo meteen bij goud zien, is de prijs van geld. Niets anders dan dat. Met Bitcoin zelf is helemaal niks aan de hand. Dan de Bitcoin weekchart. Ik weet niet of je dat nog weet. 2 weken geleden heb ik hier nog wat over gezegd. Ik heb gezegd namelijk, 2 weken geleden, volgende week, dus eigenlijk afgelopen week, wordt bepalend of we wel of geen hogere piek gaan zien. En helaas is dat niet gebeurd. Ik zei ook al, als we deze week, 2 weken geleden, dus een groene candle gaan zien, dan hebben we een all-time high te pakken. Maar als de candle rood blijft, en als hij ook nog eens een keertje onder die MA20 sluit, en misschien zelfs onder die EMA20, die blauwe lijn, die middelste blauwe lijn van de Keltner Channels, dan kan het heftiger worden. Nou, het is inderdaad heftig geworden. Geen nieuwe all-time high, maar inderdaad een rode candle en als gevolg daarvan een flinke prijsdaling, heftige prijsdaling. Dit was 2 weken geleden, toen stonden we toen de podcast opnamen volgens mij rond de $65.000 ongeveer. En de week daarna, nogmaals, dit was 100% te verwachten, knalde de prijs met ruim 10% naar beneden naar misschien wel een nieuwe trough. En dat is dan een trough van $58.456. We zijn dus nu op weg naar een nieuwe trough. De piek hebben we al een tijdje te pakken, er is nog steeds geen nieuwe piek geweest. Wel een nieuwe trough, technisch gezien zou je kunnen zeggen, hier zit er één, maar we houden deze toch maar aan. Nieuwe trough hier, $56.500, duiken we daaronder? Die kans is realistisch dat we die prijs daadwerkelijk even gaan zien. En als dat niet gebeurt, als de prijs boven de 58.000, deze close hier, die 58.456 blijft, dan blijft het ook daarbij. Zelf denk ik eerlijk gezegd dat er zoveel neerwaartse druk is, dat we nog een week lang lagere lows gaan zien en dus nog niet het definitieve dal, de definitieve trough hebben bereikt. Maar ik kan dit niet genoeg benadrukken. Het is zo makkelijk om je te laten verleiden door veel FUD, angst, onzekerheid en twijfel die wordt verspreid. Naar mijn mening is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Dus eerder een standaard prijsontwikkeling met wel wat bearish symptomen hier op die weekchart. Maar al te spannend is het eigenlijk allemaal niet. Zie je dat op de weekchart eigenlijk nog steeds te maken hebben met higher highs en higher lows. Oftewel, daar is al helemaal niks aan de hand. Net als op de maandchart. De enige schijnbeweging op dit ogenblik zien we op de dagchart. Daar is alles wel een beetje omgekeerd. Die dagchart is nu bearish geworden. Dat is ook de reden dat het rapportcijfer geen 3 meer is, wat natuurlijk al niet spectaculair is, maar een 2 is geworden. De dagchart is nu bearish. We hebben lagere pieken en lagere dalen. De trough die we hebben gezien, het dal dat we hebben gezien vorige week, is lager dan het dal dat we daarvoor hadden. Van 10 mei was dat, al een hele tijd geleden. 60.000 en nog wat. Daar zitten we nu dik onder. De piek die we al hadden is ook lager. Of nee, die piek hadden we niet. Die piek van afgelopen maandag 1 juli is ook lager dan de vorige. De piek die we op 21 mei hebben gezien, bijna $72.000. En ja, we zijn gewoon op weg op dit ogenblik, wat deze dagchart betreft, in een bearish trend naar lagere prijzen. En het is niet anders. De eerste doorbraak die we willen zien is een piek die hoger is dan $73.794, die piek van 1 juli. Dat is er eentje die je gewoon wilt meemaken om ook maar een kans te maken op omkeren van deze chart naar bullish. Helaas is het nog niet zover, slechte nieuws. Maar het goede nieuws is dat we te maken hebben nog steeds met twee signalen gegeven door twee chartpatronen al weken geleden, sterk nog, al 2 maanden geleden. Ik heb dit op 2 mei laten zien. Die info blijft gewoon relevant. Oftewel, de twee chartpatronen die ik in de podcast van 2 mei heb laten zien, een bullish vlag en een falling wedge, allebei bullish signalen, hogere prijzen beloven, die zijn nog steeds relevant. Dus blijf die gewoon in de gaten houden. Er is geen enkele reden op dit ogenblik om te denken dat die signalen vervallen. Ze zijn er nog steeds. Vandaar dat ik ook nog steeds optimistisch blijf over nieuwe all-time highs. En ik verwacht absoluut binnen misschien niet een paar weken, maar misschien 1 of 2 maanden, misschien 3 maanden, prijsniveaus van $75.000 en nog hoger. En als we maar boven die trough blijven van 24 juni, is er eigenlijk gewoon niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Duiken we daaronder ook nog niet steeds echt heel veel spectaculairs. Prijsniveaus waar ik op let zijn deze hier rond de 50.000. Ik sluit niet uit, trouwens net schreef iemand in het publiek ook al, die verwacht ook al dat we waarschijnlijk wel 50.000 zouden kunnen gaan halen. Ik sluit niet uit dat dat inderdaad nog heeft gebeurd, maar al te lang. Op dit ogenblik geven de charts geen signalen dat dat al te lang gaat duren, eerder tegenovergestelde. Hoewel de dagchart bearish is, de weekchart is bullish, de maandchart is bullish, ik vermoed dat het niet al te lang duurt voordat de dagchart ook omkeert. Weer naar bullish dus. Even nog de urenchart erbij, daar zijn we vrij snel klaar mee op het ogenblik. Ook die urenchart is natuurlijk bearish, maar die speelt verder geen rol als het gaat om het rapportcijfer. Interessant is dat we sinds de laatste dominant high, of eigenlijk de serieuze dominant high die we hebben besproken, dat was die volgens mij op 17 juni, hebben we niet een nieuwe dominant low gezien. Je zou kunnen zeggen, ja, maar dit is er toch eentje hier, maandag 24 juni, vorige week maandag, dat is toch een dominant low? Het antwoord is nee, niet echt. Het heeft veel te lang geduurd voordat de prijs daadwerkelijk boven de MA20 en de MA50 schoot en daarna een nieuwe high heeft bereikt. Dus dit is geen, naar mijn mening, geen dominant low. Het is wel een dominant low, maar niet een dominant low die bepalend is als het gaat om het aangeven van een duidelijke trend reversal signaal. Is er gewoon niet. Eerder dominant highs die dat wel doen dan dominant lows. Oftewel, ook op de urenchart ziet het er allemaal niet heel erg optimistisch uit. De OBV is nog steeds bearish. De prijs staat onder de MA20 en onder de MA50. Dalende trend als je kijkt naar de peaks en troughs. Dit moet als eerste gaan veranderen. Dus als je op de korte termijn in de gaten wilt houden, of op de iets langere termijn de dagchart begint om te keren, is dit gewoon je graadmeter, de urenchart. Hij is minder significant dan de dagchart. Maar omdat de dagchart nu bearish is en de urenchart ook. Als de urenchart structureel bullish wordt, dus met structureel echt een 2 dagen, 3 dagen op rij misschien hogere pieken en hogere dalen, wat dus nu niet het geval is, dan kun je gaan rekenen op het omkeren naar bullish van de dagchart. En misschien is dat dus dan de aanzet tot veel hogere prijs. Maar zover is op dit ogenblik nog niet. Dat dit op de langere termijn helemaal niets betekent, blijkt ook weer uit de toekomstverwachtingschart die we eigenlijk elke maand een keer laten zien. Ik had het eigenlijk vorige week moeten doen, maar toen was er geen podcast. Dit is die logaritmische 2 weken chart die ik al jarenlang heb. En nog al jarenlang laat zien, onder andere tijdens technische analyse clinics. Hier zie je dat de prijs keurig de support respecteert, die groene lijn. En nog ver weg is, logaritmisch gezien heel ver weg is, van de lijn daaronder. De absolute lows die we hebben gezien. En dat betekent dat we nog steeds keurig op weg zijn naar koersdoelen in de buurt van de $80.000 en misschien zelfs wel meer dan $100.000 begin volgend jaar. Oftewel, helemaal niks aan de hand. Dit lijkt allemaal best dramatisch. En nogmaals, er zijn best wel analisten die roepen dat het allemaal helemaal niet goed gaat enzovoort enzovoort. Maar dit is typisch een signaal van te weinig geld om te kunnen investeren. Niet slecht nieuws over Bitcoin of een negatief sentiment over Bitcoin. En weet je hoe je dat het mooiste kunt zien? Aan de goudprijs. Goud is door iedereen het gerespecteerde edelmetaal. En kijk wat de goudprijs doet op dit ogenblik. Die is bearish geworden. We hebben natuurlijk nieuwe all-time highs gezien. Op 20 mei hadden we het laatste record. En sindsdien lagere pieken en lagere dalen. En nu zelfs een driehoek. En dit is een descending triangle, zoals het heet. Een dalend driehoek. En je weet het, een dalende driehoek op zich is al een bearish signaal. Maar de trend is ook nog eens een keertje bearish. En dat betekent dat de kans op dalende prijzen groter is dan stijgende prijzen. Oftewel, ik verwacht dat we een uitbraak gaan zien. Waarschijnlijk, dit is een urenchart. Of sorry, dit is een dagchart, ik zeg het verkeerd. Waarschijnlijk rond volgende week. Ik zit er vaak wat naast als het gaat om het exacte voorspellen. Maar tussen woensdag en vrijdag volgende week verwacht ik een gouduitbraak. Eerder naar beneden dan naar boven. En hoe komt het nou? Nou, het heeft alles te maken met wat er op dit ogenblik op Wall Street gebeurt. De angst- en hebzuchtindex die is wat gestegen. Hij was bij de vorige podcastaflevering nog 42, stond hij op angst. Nu staat hij op neutral, maar hij gaat al een tijd heen en weer tussen neutral en fear. Kijk, een week geleden was het nog fear, een maand geleden was het ook nog fear. Nu is het even neutraal, maar de Dow is gevallen, zoals je hier ook ziet staan. 1000 punten naar beneden in een paar dagen tijd. Vandaag, volgens mij vanavond, komt de Amerikaanse Centrale Bank met het verslag, de minute zoals het heet, van de laatste vergadering die ze hebben gehad. En vooruitlopend erop heeft Powell, ook op CNBC, had hij daar weer een verhaaltje over, al gemeld dat hij voorlopig er niet aan denkt om de rente te gaan verlagen. Hij zegt, wij willen gewoon eerst structureel een tijd lang een lagere inflatie hebben. Nou, het punt is, de inflatie is gedaald in Amerika, maar dat gaat met name over de inflatie op producten. En niet eens alle producten. Het gaat met name om producten die jij en ik gewoon in de winkel kopen, de boodschappen die we doen. Maar op diensten is de inflatie alleen maar gestegen en meer duidelijk. En dan praat je dus over dingen als de rente die bijvoorbeeld wordt berekend voor het verlenen van diensten zoals creditcards. Ook andere diensten, telefoon, internetverbindingen, kabel, noem maar op en zo. De prijzen zijn ook in Amerika alleen maar gestegen. En vanmiddag komt er meer duidelijkheid. Er komen daar cijfers over naar buiten, over hoe hoog die diensteninflatie daadwerkelijk is. En daar kijkt de Fed natuurlijk ook naar voordat ze kunnen beslissen om daadwerkelijk de rente te gaan verlagen en weer geld in de markt te brengen. Daar zijn we volgens Powell nog maanden vandaan. Bij de EU hoor je een beetje wisselende verhalen. Mevrouw Lafarge, je kent er wel die mevrouw met dat mooie mantelpakje altijd aan, die geeft aan dat de inflatie onder controle begint te komen en dat de ECB haar werk goed heeft gedaan. En dat ze rekent op verdere dalingen van de inflatie richting de 2%. Maar dat wil nog niet zeggen dat de ECB de rente ook daadwerkelijk significant gaat verlagen. Vanochtend was er een mooi gesprek, volgens mij was het op BBC, een interview met een andere haute méthode van de ECB, meneer Wunsch. En die zei dat het inderdaad klopt. Hij zegt, wij bij de ECB merken inderdaad dat de inflatie begint te dalen. We zijn er eigenlijk redelijk optimistisch over dat we richting de 2% gaan. Maar naar mijn mening en die van velen met mij binnen de ECB is het nog te vroeg om daar nu serieuze consequenties aan te verbinden en de rente dus ook serieus te verlagen. En dat betekent gewoon dat het leven ook in Europa duur blijft en nog steeds duurder wordt. En dat brengt de mogelijkheid om te gaan investeren van mensen in crypto en ook in andere dingen natuurlijk naar beneden. Die kans om, of het is dan niet zo makkelijk om gewoon geld te hebben om daar ook daadwerkelijk investeringen mee te doen. Uiteindelijk wil je toch eerst gewoon de lasten kunnen betalen en gewoon de boodschappen kunnen doen voordat je ook maar gaat denken aan investeerders. Dus retail investeerders hebben dat gewoon zwaar op het ogenblik. In crypto zitten nog steeds, ook al hebben we natuurlijk al die ETF's, veel retail investeerders. En dat zet die prijzen dus gewoon onder druk. Je ziet het ook een klein beetje terug aan de scanner. Je krijgt vrij veel meldingen op het ogenblik van oversold situaties. heeft alles te maken met het feit dat de prijzen, ik praat nu puur over de prijzen, eigenlijk alleen maar dalen. De prijzen van de meeste munten zijn, als je ze in dollar bekijkt, over de afgelopen uur zijn ze lager geworden, over de afgelopen dag, de afgelopen week, de afgelopen maand. Over het afgelopen jaar kijken we niet echt naar, maar deze vier dingen volgens de bubbeltjes zijn gewoon rood. Alleen als we naar de trends kijken, dan ziet het er allemaal wat positiever uit. Kijk, de meldingen vliegen op dit ogenblik ook om de oren. De meeste van deze meldingen, niet allemaal, maar de meeste wel, gaan over marktcondities. Dus die krijg je omdat er een marktconditie is opgetreden. Dus staan los van de trends. Die meldingen krijg je omdat de markt oversold is geraakt of overbought is geraakt. Over het algemeen zijn dit oversold meldingen trouwens, meldingen om dingen te gaan kopen. Alleen die meldingen zijn marktcondities, dus situaties waarin verkopers beginnen af te haken in dit geval. Die zeggen niks over de feitelijke trend. Die halen we er ook altijd even bij. We kijken met name even naar Binance, nog steeds het grootste handelsplatform natuurlijk als het om volume gaat. Kijk, de gemiddelde trend is min 20,8%, oftewel 20,8% bearish. Dat is een stuk minder bearish dan die twee weken geleden was. Toen hadden we nog te maken met een bearish trend van, ik zei het net al, bijna 60%. En hoe dit nou komt, prijzen blijven dalen, maar de trend wordt minder bearish. De dalingen worden op zich wat lager. En heel soms zie je nu al charts ontstaan, met name de wat snellere charts, die alweer omkeren naar bullish. Vanavond gaan we daar trouwens ook het nodige van zien, want ik ga vanavond in deze wispelturige markt natuurlijk live traden in het CryptoCoins Café. Daar ben je van harte voor uitgenodigd. We beginnen om 19:30, www.cryptocoins.nl/café. We gaan traden met de dollar als basismunt, de USDT nog steeds om precies te zijn, op Bybit. Ik hoop dat je erbij bent, zodat je live kunt meekijken met hoe het gaat. Oké, tot zover. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Dag.